Wij hadden nog beloofd over uw kleinkinderen te zullen praten. Uw kleine kinderen, bedoel ik. We hebben nu gesproken over de positie van de ongelovigen. En de positie van de gelovigen. En dat is de normale verdeling van de mensheid. Ik weet, er zijn er die maken nog een verdeling. Dat kan ook. Dan heb je namelijk de verdeling tussen de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Of een andere volgorde. Dat komt ook in de Bijbel voor. Er zijn drie categorieën. Maar die drie groepen, die drie soorten van volkeren, want dat zijn het dan, kun je verdelen in twee soorten van mensen. Namelijk gelovigen en ongelovigen. Daar gaat het om. Het enige probleem wat wij hebben in dat verband is eventueel dat gelovigen zijn mensen die het woord van God aanvaarden. Ongelovigen zijn degenen die het niet aanvaarden. Dan laat ik in het midden of ze het afgewezen hebben of nooit gehoord hebben. Dat heb ik het even niet over. Het ging er niet om ook. En het probleem is dan dat er ook mensen zijn van wie wij om een of andere reden niet verwachten dat zij het woord van God kunnen aanvaarden. Maar het eerste wat ik daarover moet zeggen is dat mij gebleken is op krachtdadige wijze in de laatste maanden dat er ook inderdaad mensen zijn die vinden dat zelfs een volwassene eigenlijk niet geacht kan worden serieus tot geloof te komen. Ja. Want dat moet hem dan op een of andere wijze worden aangereikt of gegeven. Of langs een ingewikkelde weg moet hij dan tot zijn eigen verbazing vaststellen dat hij misschien toch een gelovige geworden is. Eventueel, onverhoopt of hoe het maar heten mag. Kortom, er zijn heel wat leringen in omloop die het de mens moeilijk maken om tot geloof te komen. En waarom dat zo is, is heel gemakkelijk. Waarom zijn er redeneringen om het moeilijk te maken? Omdat het namelijk zo makkelijk is. En men vindt dat niet goed. Er moet wat meer weerstand zijn. Er moet wat een hogere drempel zijn die men zelf kan overklimmen dan. Nou, wel wat moeite, maar dat maakt het resultaat natuurlijk des te interessanter. Hè? Dan kun je erop beroepen dat je die drempel dan uiteindelijk gepasseerd hebt. Het was wel moeilijk, maar het is dan nog net gelukt. Maar als het iets makkelijk was, als het makkelijk is om tot geloof te komen, kun je niet op je borst staan en zeggen, ik ben een gelovige. En gek is, dat er zijn heel wat mensen die reageren. Heel vreemd als je zegt dat je gelovige bent. Dat vinden ze hoogmoedig. En dan denk ik, wat een onzin mensen, want dat is niet moeilijk. Als het nou moeilijk was, dan zou je daarin kunnen beroemen. Maar het is zo makkelijk als wat. Je hoeft alleen maar te zeggen, nou God heeft gesproken en ik hou het er maar bij. Je kunt ook gewoon uit overwegingen van luiheid bijvoorbeeld tot geloof komen en zeggen, nou God heeft gesproken, het zal mij verder een zorg zijn. Ik hou dat maar aan. He, dat is, ja, dat lui, maar het, in ieder geval, het is het makkelijkste wat er is en bovendien het verstandigste wat er is. En wat is nou een ideale dan zo'n combinatie? Mij persoonlijk spreekt het altijd bijzonder aan. Want u moet goed begrijpen, kijk, als er een God is, dan kan men het beste maar hem geloven. En als er geen God is, maakt het niks uit wie je gelooft. Dus kun je maar het beste dat geloven wat geacht wordt het woord van God te zijn. Daar ga je nooit mee stuk. Want de ene menselijke filosofie is heus niet beter dan de andere. En er is maar één woord, één lering die claimt het woord van God te zijn. En dat is alleen maar de Bijbel, anders niks. Geen een van de andere zogenaamde heilige boeken of godsdienstige boeken wordt geacht voor 100% het woord van de Godheid te zijn. Merkwaardig, maar het is zo. Dus we hadden maar één over, dat is de Bijbel. Zeg ik, nou dat kun je maar het beste geloven. Dat is dan de beste garantie die je hebt. Er kan niks mee fout. Dus dat is makkelijk genoeg. En bovendien, wat is nou makkelijker dan te geloven in het woord van de schepper zelf? Kijk, dat mensen onbetrouwbaar zijn. Ik bedoel zo, maar over het weer hebben we het al eens gehad. Dat moet eens weer nodig weer eens wat anders bedenken. Maar goed. Kijk, dat mensen onbetrouwbaar zijn, ja, dat weten wij. Dus als mensen wat zeggen, blijkt het, ik vind het heel vervelend, maar het blijkt in de praktijk dikwijls dat zij iets zeggen om de waarheid te verbergen. Dan zeg ik het heel voorzichtig. Maar dat gebeurt, dat weet je nooit helemaal zeker. Je weet ook nooit zeker of het wel echt zo letterlijk bedoeld was en zo. Maar als God toch spreekt, Ja, hoor eens. Dan heeft hij gesproken. En als het niet duidelijk genoeg was, dan had hij maar duidelijker moeten zijn. We mogen toch aannemen dat God die ons gemaakt heeft ook inderdaad duidelijk genoeg kan spreken om ons te vertellen wat nou verder de bedoeling is. Dat is toch niet zo moeilijk. Hè? Kortom, het ligt voor de hand om te geloven wat God gesproken heeft. En het is dus ook makkelijk. Bovendien blijf ik volhouden dat de mens, ik hoop niet dat ik het verkeerd uitleg, maar dat de mens van nature geneigd is te geloven. Dat wil zeggen, van nature gelooft hij, totdat hij merkt dat mensen wel eens dingen zeggen die helemaal niet waar zijn, en dan gaat hij twijfelen. En er wordt achterzoeken en dan zegt hij, nou, dat wordt wel gezegd, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Maar het begint altijd met dat wordt gezegd, dus is het zo. Daarom geloven bijna alle kinderen in Sinterklaas. He? Die schijnt van vandaag wezen binnengekomen te zijn. Ja, maar goed. Maar daar geloven ze in, want het wordt hen verteld. En ze hebben geen reden om eraan te twijfelen, want tot nog toe krijgen ze elk jaar rond de verjaardag van de goedheilig man enige presentjes doorgeschoven door de pijpen van de centrale verwarming tegenwoordig. Dus het wonder wordt allemaal groter, maar het schijnt toch te gebeuren. Dus waarom zou men eraan twijfelen? Ik bedoel, je kunt die kleine van alles wijs maken natuurlijk. Sommige volwassenen trouwens ook. Maar goed. Ik bedoel zo, het is dus helemaal geen moeilijke zaak om te geloven. En wij hebben wel eens de gedachte dat een kind niet kan geloven. Maar moet ik dan toch tegenspreken. Dat is nou net wat een kind altijd doet. Ongeacht wie spreekt. En het grote geluk van een kind is dat het gelovige ouders heeft. En dus inderdaad, vanzelfsprekend, maar er zijn uitzonderingen, het woord van God hoort via de ouders. Want het zal dat geloven. Ongeacht wat die ouders zeggen, zal het geloven. En als het woord van God is, zullen ze dat geloven. Dat is geen verdienste van het kind. Maar het is onze verdienste ook niet dat wij het woord van God gehoord hebben. Ik kan het ook niet verklaren, maar het is nu eenmaal gebeurd. En wij geloven dat gewoon. We hebben die keuze gemaakt, ook als volwassenen, of althans we verbeelden ons dat. Maar we hebben die keuze voor het woord van God gemaakt. En we proberen zo goed mogelijk dat woord zelfs te bestuderen. En in ieder geval daaruit te leven, als leidraad in ons leven en vooral in ons denken te houden. Want dat is het belangrijkste. En ik zou niet weten waarom een kind dat niet zou kunnen. Dat een kind de gevolgen niet kan overzien van wat het leert. Ja, hoor eens, dat natuurlijk is dat zo. Maar vertel me eens wat nieuws. Kan een volwassene dat dan wel? Als u zegt ja, zeg ik welke. Want dat weten wij toch niet. Dat kunnen wij toch net zo min overzien. En we kunnen de draagkracht van de dingen die we horen toch ook niet overzien. Ja, voor een beetje, maar een kind kan het ook een beetje. Ik bedoel, dat is geen enkele vergelijking. Wat maakt een kind tot kind? Want er wordt dan dus uitgebreid gesproken over de positie van het kind. Maar wat is dan het wezenlijke van het kind? Wat onderscheidt het kind van de zogenaamde volwassenen? Dat het minder ervaring heeft in de zonde. Minder tijd gehad heeft om wat te leren. En dus ook minder tijd gehad heeft om de zonde te leren. Nou, dat is het dan. Maar wat maakt het kind tot een kind? Dat is heel eenvoudig. Ik heb het al horen noemen. Ik heb het niet voorgezegd. De afhankelijkheid van de ouders namelijk. Het is namelijk niet in staat om in het eigen onderhoud te voorzien. Het is niet in staat zichzelf in leven te houden. Dat is een kind. En dat betekent heel eenvoudig dat aangezien het kind zelf het niet kan, zijn de ouders verantwoordelijk voor het kind. Voor het wel en wee van het kind. Voor het leven van het kind. En dat niet alleen, maar ook dus voor de opleiding van het kind en voor de studie van het kind, of hoe je dat maar zegt. Dat ligt volkomen in de hand van de ouders. En als ik uitga van het Oude Testament en daarmee ook in zekere zin van het Jodendom, dan blijkt daar de algemene regel te gelden, voor de wet althans, dat wanneer het kind, in ieder geval de jongen, de 12-jarige leeftijd bereikt heeft en dus aan zijn 13e jaar begint, officieel voor God als een volwassene gerekend wordt en dus een plaats in de synagoge te midden van de mannen moet innemen. Bar mitzwa wordt het dan, zoon der wet of iets dergelijks. Maar in elk geval betekent dat het de verplichtingen aan de verplichtingen moet beantwoorden die alle volwassene mannen ook hebben in de synagoge. De 12-jarige leeftijd, de leeftijd is ongeveer van de geslachtsrijpheid. Ik zeg ongeveer, want een leeftijd prikken, ja, dat zegt natuurlijk maar heel weinig. Maar ongeveer is dat de norm. En je moet dus eigenlijk ervan uitgaan dat God een kind in het algemeen zo ongeveer bij die leeftijd als volwassene rekent. Maar dat betekent echt dat daarvoor het kind ook echt niet een volwassene is. Ook niet in de meest letterlijke zin van het woord. Want het is punt 1 niet volgroeid omdat het de juiste lichaamsafmetingen niet bereikt heeft. Want een volwassene is immers een volgroeide. Maar bovendien zijn er bepaalde functies in het menselijk lichaam die inderdaad bij de kinderen beneden die leeftijd nog niet werken. Pas bij de genoemde leeftijd ongeveer wordt een jongen een man en wordt een meisje een vrouw. En dan zou je moeten zeggen dat het in ieder geval naar het lichaam zo ongeveer volwassen geworden is. En of het ooit nog een grotere mate van volwassenheid bereikt, dat is afwachten. Zeg ik altijd maar. Ik heb daar niet zo'n hoge pet van op. He? Ja, nou, hoe dat ook zij, wij kunnen slechts in verband met de geestelijke dingen over kinderen spreken op grond van de gedachte dat ze niet als volwaardig, volwassen mens gerekend kunnen worden. Ik hoop dat u dat onthoudt en dat u dat elke 5 minuten minstens weer in gedachten hebt. Een kind, wij spreken over het kind omdat we ervan uitgaan dat ze niet als volwassen mens gerekend kunnen worden. En dat we er niet eisen aan kunnen stellen die we aan een volwassene stellen. En als we het hebben over de positie van het kind voor God, dan als we daar alleen maar als over praten, dat als onderwerp nemen, dan veronderstelt dat dat wij vinden dat het kind inderdaad niet, of dat God niet dezelfde eisen aan dat kind kan stellen als aan volwassenen. En dat betekent dat we de normen die op volwassenen gelegd worden, dus dan ook niet mogen toepassen zomaar op het kind. En dat is van groot belang. Dat neemt namelijk een aparte plaats in. Anders hoeven we er namelijk helemaal ook niet over te praten. Dan zeggen we gewoon, een mens moet voor God zus en zus en zo, en dan gaat het zus, en als hij dat doet, dan gaat het zo. Dat is klaar. En dan moet u niet zeggen, en het kind dan? Want dat veronderstelt dat een kind een andere positie inneemt. Welke positie dan? Is het kind dan geen mens? Nou ja, gaan we weer, wat is een mens? Ik weet het niet. Het hoopt het te worden, waarschijnlijk. De meeste kinderen hopen nog eens volwassen te worden en liefst zo snel mogelijk. Dus dat kun je wel zeggen. Maar in ieder geval, het is het nog niet. Het kan niet verantwoordelijk geacht worden voor daden. Zeker niet voor het denken, omdat het denken ingegeven wordt door de ouders. Dat kan niet anders, het is nou eenmaal zo. En dus stelt ook God er kennelijk andere eisen aan. Maar andere eisen aan, dat is een beetje overdreven gezegd. Zo lucht het namelijk niet. De oplossing van dit vraagstuk is namelijk zo simpel als wat. En het is eigenlijk, eerlijk gezegd vind ik het een beetje overdreven om er zo uitgebreid over te praten. Want ik vind dit vrij uitgebreid. Het is namelijk zo dat als een mens niet volwassen is, als hij dus nog een kind is en hij heeft ouders, en dat is in de meeste omstandigheden het geval, dat betekent dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het kind en anders niks. We hebben over dat onderwerp wel eens gesproken in verband met de spening ook. Het kind is dan weliswaar geboren, maar tot een jaar of 5, als u het mij vraagt, werd het in de Bijbel geacht nog borstvoeding te krijgen. Dat wil zeggen, het werd niet gezien onafhankelijk van de moeder. Het hoorde bij de moeder. Het werd ook niet zelfstandig gevoed, maar het kreeg het voedsel uit de moeder. Dus het hoorde bij de moeder. En vrouwen en kinderen, dat hoort nou eenmaal bij elkaar. Ik heb hier een lijst van schriftplaatsen waar dat notabene staat. De mannen, de mensen van Israël, dus de zonen van Israël, hoe ze maar heten, de kinderen Israëls, en dan en hun vrouwen en hun kinderen en hun vee. In die volgorde gaat dat. Hè? Nou, en soms staan de vrouwen niet eens voorop. Want die lopen achter het vee. Maar daar gaat het dan. En dat is nog gunstig, want soms lopen ze achter hun kinderen aan. En dat is nog veel erger. Want het hoort andersom. Maar hoe dat ook zij, ze worden beschouwd, kinderen worden beschouwd als bezittingen van de ouders. En omdat de bezittingen van de ouders zijn, zijn de ouders ervoor verantwoordelijk. Dat is de hele gang van zaken. En er valt niks meer over te zeggen, want het geldt met alle consequenties van dien, uiteraard. Een van de eerste dingen die ik wil doen is even in het Oude Testament enige schriftplaatsen opzoeken waar uitdrukkelijk over de minderjarige kinderen wordt gesproken. Er zijn nogal wat woorden voor kinderen. Varieert het van zuigeling tot een volwassen erfgenaam, een zoon. Maar een van de woorden die ik speciaal voor dit verband geschikt acht is het Hebreeuwse taf. Taf. Ja, met een tet en een vee. Nou, het Hebreeuwse taf, wat eigenlijk letterlijk betekent dat het nog niet kan lopen. Of althans niet goed. Het maakt namelijk nog slechts kleine pasjes. Ik heb expres mijn kleinzoon meegenomen, die kan dat. Oh, die heeft het al even gedemonstreerd, zojuist in het middenpad. Het is trippelen of kleine pasjes maken. Het is heel leuk dat ons even verteld wordt hoe het werkt. Je moet niet lachen. Want er staat in Jesaja 3 vers 16 als werkwoord. En daar wordt het gezegd over een vrouw. En in gewoon Nederlands heet dat of trippelen of tippelen. Ik dank u. Inderdaad. Heel goed. Altijd fijn als er mensen zijn die vakjargon kennen. Nee, het haren. Maar dat trippelen, dat veronderstelt het maken van kleine pasjes. Het is tamelijk kinderachtig dus, zo wordt het beschouwd. Kan ik ook niet helpen. Opdat iemand anders zich over haar zou ontfermen, uiteraard. Maar, want dat is de gedachte. Maar de kinderen trippelen, dat wil zeggen ze kunnen niet fatsoenlijk lopen. Ze rommelen nog wat rond. Ze stommelen wat rond. Dat is trouwens een van de andere woorden voor kinderen. Wat meestal vertaald wordt met jongeling trouwens, wat dat ook betekent. Ze stommelen wat rond om de vader heen. Ze doen het beste vader op te volgen. Maar dat is een woord wat volgens Ben Groot-Enzering gebruikt wordt zelfs tot mensen van 40 jaar aan toe. Dat is ook zo hoor. Maar goed, maar dit is een kleiner woord, namelijk het woord voor het nog maar kleine pasjes maken en dus nog niet zelfstandig de weg kunnen gaan. Dat is de gedachte. En het wordt dan ook vertaald met kinderkens of kleine kinderen of soms met kinderen, maar nou ja, doe maar. Maar het gaat inderdaad om minderjarige kinderen die geen eigen verantwoordelijkheid dragen. Ik wil enkele schriftplaatsen daarvan noemen, niet allemaal, dat heeft ook geen zin, maar enkele ervan die verband houden met ons onderwerp. Er zijn eerst namelijk een boel schriftplaatsen, namelijk in Genesis, waar het begrip gebruikt wordt. En er wordt gewoon gezegd, wij en onze broers en onze kindertjes. Jozef en zijn broers en Jacob en zijn zonen. En daarvan de kindertjes, de kleine kindertjes, die worden in één adem genoemd. Maar ook samen met het vee en de vrouwen soms enzovoorts. Gewoon als de bezittingen. Maar daarna komen we terecht in Exodus, waar het gaat om de uittocht uit Egypte. Exodus 10. Dan zegt Mozes tot Farao ter gelegenheid van de achtste plaag. In Exodus 10 vers 9. Mozes zeide, wij zullen gaan met onze jongen en met onze oude lieden. Met onze zonen en met onze dochteren, dat zijn dus allemaal volwassen mensen. Met onze schapen en met onze runderen zullen wij gaan, want we hebben een feest des Heren. Let wel, dat gaat allemaal over volwassen mensen. Want zonen en dochteren zijn echt volwassen erfgenamen. Hè? Maar dan zegt Farao, toen zeide hij tot hen, vers 10, de Heere zei alzo met jullie, gelijk ik u en uw kleine kinderen zal trekken laten. Dat kleine kinderen, dat is dat ene woord. Namelijk taf, dat zijn die kinderen die nog maar hele kleine pasjes maken, zal ik maar zeggen, die nog wat rondtrippelen. De kleuters, kortom, de uitdrukkelijk minderjarigen. En de farao zegt, gelijk ik u en uw kleine kinderen zal trekken laten. Wel, Mozes had niet gesproken over die kleine kinderen. Dat hoefde trouwens ook niet, want farao begreep het zo ook. Vanzelfsprekend gaan die mee. En het leuke is natuurlijk dat hier dat speciaal gezegd wordt, dat is ook ongevraagd. De kleine kinderen met de ouders meetrekken uit Egypte. Begrijp je me goed? Daaruit concludeer ik heus niet... want zo dom ben ik ook weer niet. Hè? Daaruit concludeer ik heus niet dat betekent... dat dus de kinderen van gelovigen meegaan met de opname van de gemeente. Want daar gaat het hier niet over. Wat hier geïllustreerd wordt gewoon... is de bekende waarheid, want ik neem aan dat ieder van ons dat weet... dat die kinderen nou eenmaal bij de ouders horen. De ouders hebben daar de verantwoordelijkheid voor. Dus nemen ze mee, zelfs als er niet speciaal om gevraagd wordt. Het is een vanzelfsprekende zaak. Waar dan nog bij komt dat het speciaal vermeld wordt... omdat, en dan komt die, omdat juist deze kleine kindertjes, zoals later zal blijken, degene zijn die in Kanaan zouden komen. Dat is heel opmerkelijk. Ze worden niet genoemd, maar farao zegt, ze gaan wel mee, maar het zijn juist die kinderen die in Kanaan aankwamen. Want de oudere generatie van Israël kwam immers om in de woestijn, en het was de jonge generatie... Dus degene die nog kindertjes waren bij de uitocht uit Egypte... die wel degelijk in Kanaan aankwamen. Dat staat er ook letterlijk zo. Dat wel. Niet alles stierf in de woestijn. En een heel in de woestijn geboren generatie kwam in Kanaan. Nee, er staat uitdrukkelijk dat die kindertjes die uit Egypte gingen... als volwassenen in Kanaan aankwamen. Dat klopt ook wel. Dat waren ze in de 40e jaren. Dat kan heel goed. Ja, zoiets als jij en ik. God, ja. Goed, nou, dus, en dan gaan we naar vers 24. Want daar staat het weer. We zitten hier nou toch, Exodus 10, vers 24. Toen riep farao Mozes en zeide, gaat heen, dien de heren. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Dus dan wil hij het veen niet laten gaan. Maar de kinderkens, zegt hij, daar was hij zelf over begonnen, over die kindertjes hoor. Hij zegt, maar die kinderkens zullen met u gaan. Want dat is een vanzelfsprekende zaak. Die horen bij de ouders, die worden één geheel gerekend met de ouders. Zoals hier dan blijkt. Daar staat echter tegenover de volgende schriftplaats waar diezelfde woord voorkomt. Namelijk Exodus 12, vers 37... Toen is men inderdaad onderweg uit Egypte. Daar staat in vers 37 van Exodus 12. Alzo reisden de kinderen Israëls uit. Dat wil zeggen de zonen van Israëls. Dat zijn volwassen mensen dus, hè, de Israëlieten. Die reisden uit van Rameses naar Sukkot. Omtrent 600.000 te voet. Mannen alleen. Behalve de kinderkens. Dat wil zeggen. Ze zijn er wel bij, de kinderkens. Uiteraard. Maar ze worden niet geteld. Waarom niet? Wel omdat ze geen zelfstandige mensen zijn. Daarom worden ze ook niet geteld. Maar ze gaan wel mee. Maar niet, hoe heet zoiets, a titre personeel of zoiets. He? Maar niet op hun eigen hoedanigheden, maar op grond van het feit dat hun ouders uitgaan. Daarom gaan zij mee. Maar ze worden niet zelfstandig gerekend. En ze delen dus gewoon, want zo moet je het gewoon zeggen, ze delen in de zegeningen, maar eventueel ook in de vloek. Zoals we zullen zien van de ouders. Niet zelfstandig, maar gerekend met de ouders mee. Dat is normaal, zo rekenen wij ook. Maar de Bijbel doet het ook uitdrukkelijk. De kinderen gaan dus wel mee, maar ze worden niet meegeteld. Waarna wij terechtkomen, volgende schriftplaats. Waar het woord voorkomt, dat is in Numeri. Numeri 14. Waar Israël in de woestijn terechtkomt. En zij, u weet wat ze daar deden. Precies, ik hoor het, u demonstreert het ook mooi. Zo klonk het ook ongeveer. Ja, zij murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron en de gehele vergadering zeiden tot hen, vers 2, och of wij in Egypteland gestorven waren, och of wij in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Heer naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkens ten roof worden? Ze waren dus bang dat zij hun vrouwen, maar ook speciaal de kinderkens, in deze woestijn zouden verliezen, dat ze geroofd zouden worden enzovoort. Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren? Dat is het murmureren, maar we lezen in vers 31... moet eigenlijk lezen vanaf vers 29. Uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. En al uw getelden, maar u weet dat de kinderkens niet geteld waren. Al uw getelden, naar uw gehele getal van 20 jaar oud en daarboven, gij die tegen mij gemurmureerd hebt, zo gij in dat land komt over het welk ik mijn hand opgegeven heb, dat ik u daarin zou doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun, en uw kinderkens. Welke kinderkens? Wel, de kinderkens waarvan gij zeidet, zij zullen ten roof worden, in vers 3. Dat zeiden ze toch, we raken hier onze kindertjes kwijt in de woestijn. Maar het antwoord is nee, jullie komen er niet, maar je kindertjes wel. Uw kinderkens waarvan gij zeiden, zij zullen ten roof worden, die zal ik daarin brengen. En die zullen bekennen dat land het welk gij smadelijk verworpen hebt. Dat wil zeggen, de kindertjes die mee uitgegaan waren uit Egypte, daarvan wordt hier uitdrukkelijk gezegd, wordt zelfs beloofd, dat die in het beloofde land zouden aankomen. Niet de kinderen die verwekt in de woestijn, hoewel die er natuurlijk ook bij waren later, maar speciaal deze kinderen. Die niet geteld waren, want de getelden kwamen om. Maar degenen die niet geteld waren, en dus deze kindertjes, die zouden in het land komen, staat hier. En dan weer, maar u aangaande, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Zodat we hier juist zien dat heel uitdrukkelijk de kinderen wel in Kanaan aankwamen. En dat onderscheidt hen in dit geval zelfs van de ouders. Dat wordt trouwens weer gezegd een eindje verderop, namelijk in Deuteronomium 1. Deuteronomium 1, vers 39. Waar hetzelfde verhaal verteld wordt, maar nu achteraf. Staat in vers 37. Ook vertoonde zich de Heere op mij om uwentwil zeggende, gij zult daar ook niet inkomen. Jozua, de zoon van Nun, die voor uw aangezicht staat, die zal daarin komen. Sterk dezelfde, want hij zal het Israël doen erven. En uw kinderkens, vers 39. En uw kinderkens, waarvan gij zeidet, zij zullen tot roof zijn. En uw kinderen, maar nou staat er, voor zover ik weet, even gauw kijken. Zonen, ja. En uw zonen, die heden nog goed, nog kwaad weten, die zullen daarin komen. En dien zal ik het geven, en die zullen het erfelijk bezitten. En het aardige is dat hier dus zelfs gezegd wordt, wat onder die kindertjes, verstaan moet worden. Dat zijn namelijk diegenen die weliswaar als ze in Kanaan komen zonen zullen zijn, uiteraard. Want dan zijn het volwassen mannen. In ieder geval van ouder dan 40 jaar. Dat kan niet missen, hè, want men doet er 40 jaar over door de woestijn heen. En dan staat er dat zij inmiddels zonen zijn. Maar toen ze uitgingen, wisten ze nog geen goed en kwaad. Die kinderen. Maar nu zijn diegenen die toen geen goed en kwaad wisten, die zijn nu tot zonen gesteld kennelijk en ze gaan het beloofde land in. Dat is de gedachte.
Dan zeggen dat ze maximaal 58 jaar waren.
Wat deze taf, deze kleine kindertjes die rondtrippelen, of
toen ze het beloofde land binnenkwamen.
Dus dan zouden ze nog tot 18 jaar geweest kunnen zijn, als dat zo is. Hoe kom je daar nou aan?
20 en 38.
Want bij toen nog 38 jaar te gaan waren, toen ging het over van 20 jaar. Dus ze kunnen maximaal 38 jaar geweest zijn, ja. Ja, 58, sorry. Ja, als je een beetje op leeftijd komt, krijg je daar moeite mee, maar krijg 20 jaar korting. Nee, inderdaad, dat klopt. Dus ze kunnen de oudste uit Israël moeten kon slechts 58 geweest zijn. Maar het neemt niet weg dat de kindertjes waar wij het nu over hebben, die waren dus geen 58. Want dan zouden ze al 16 geweest zijn bij de uittocht. En toen moesten ze toch als volwassen mannen al gerekend zijn. Maar het blijft dus zo dat hier dit begrip kindjes, kinderkens, beschreven wordt als het zijn zonen als het Kanaan binnengaan. Maar toen ze uitgingen, kenden ze nog geen goed en kwaad. En toch komen ze in Kanaan aan. Zodat meteen gezegd is wat kinderen zijn. Dat zijn diegenen die inderdaad die eigen verantwoordelijkheid niet hebben en die keuze niet niet zelf kunnen maken. Dat betekent dus dat de ouders de keuze voor hen maken. Want dat is de gedachte, hoor. Dat is toch ook zo? De ouders kiezen dan toch voor die kinderen? Of de kinderen delen in de keuze van hun ouders. Het is maar hoe je dat zegt, natuurlijk.
Maar die ouders maken toch een verkeerde keuze?
Die?
Die maken toch een verkeerde keuze?
Sommige ouders maken een verkeerde keuze.
Hier, deze.
Ja, dat weet ik wel. Ja, deze. Het punt is dat in dit geval het gaat om een belofte die God gedaan heeft aan het volk. En dat hangt dus niet van de individuele mens af. En het punt is dat diegenen van het volk die dat niet geloofd hebben, daar ook inderdaad niet zullen ingaan. Maar het punt is dus wel dat toen de ouders uitgingen uit Egypte, toen gingen die kinderen wel degelijk mee. Dat is, zo ligt het nou eenmaal. Maar inderdaad, die ouders maakten vervolgens in de woestijn een verkeerde keuze. En daarom kwamen zij niet in het land. Zie, zij kwamen om in de woestijn. Maar die kinderen die groeiden op, hadden alle tijd om dan vervolgens zelf een keuze te kunnen maken. Die hebben dat ongetwijfeld ook gedaan. En zij kwamen in Kanaan. Want dat is het hele punt. Het kindschap, dat is natuurlijk maar een tijdelijke aangelegenheid. En dat gaat vanzelf voorbij. Maar zolang het kinderen zijn, hoe lang dan ook, dat doet er niet toe. Zolang het kinderen zijn, delen zij in de keuze en daarmee de vloek of de zegen van hun ouders. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Anders zou God ze moeten loslaten en moeten rekenen alsof er helemaal geen kinderen bestaan. Dat kan natuurlijk niet. Nou, dan gaan we maar weer even verder. Is het een Deuteronomium? Dan lees ik maar even Deuteronomium 29... Deuteronomium 29, vers 11. Waar staat in vers 10? Nee, vers 9. Houd dan de woorden dezes verbonds en doet ze opdat gij verstandelijk handelt in alles wat gij doen zult. Gij staat heden allen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Uw hoofden, uw stammen, uw oudsten en uw ambtlieden. Alle man van Israël. Uw kinderkens. Dat zijn ze dus weer. Uw kinderkens, uw vrouwen en uw vreemdeling die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe. Dat wil zeggen, want ik ga het niet hebben over de houthouwer of de waterputters en allerlei andere gevogelte. Maar we hebben het over de kinderen en dat betekent dat de kinderen hier mede geplaatst worden onder het verbond wat God met Israël sloot. Hoewel die kinderen niet konden zeggen van oké, wat de Heer zegt zullen we doen of iets dergelijks, worden ze gewoon onder dat verbond betrokken, omdat ze staan onder de verantwoordelijkheid en dus de keuze die hun ouders gemaakt hebben. Dus ze worden wel degelijk onder dit verbond, het oude verbond overigens, geplaatst. En begrijp me goed, niet op grond van dat ze besneden waren, hoor. Of ook niet op grond van dat ze gedoopt waren of iets dergelijks. Dat komt er allemaal niet aan te pas, maar gewoon op grond van dat kinderen waren. Waarvoor de ouders verantwoordelijk zijn. En als die ouders slaven hadden hier, en het gaat natuurlijk over het oude verbond. Maar als die ouders slaven hadden en vreemdelingen binnen hun poorten die hen dienden, dan werden die daar ook onder betrokken. Die maakten ook deel uit van datzelfde verbond. Omdat Israël daar verantwoordelijk voor was. Nou, datzelfde vinden we weer twee hoofdstukken verder in Deuteronomium 31, vers 12. Daar staat in vers 11. Als gans Israël zal komen om te verschijnen voor het aangezicht des Heeren, uw Gods, in de plaats die hij zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israël uitroepen voor hun oren. En dat gans Israël wordt dan beschreven in vers 12. Vergader het volk, de mannen en de vrouwen en de kinderen, dat is hem, dat woord, en uw vreemdelingen die in uw poorten zijn, opdat zij horen en opdat zij leren en vrezen de Heer uw God en waarnemen te doen alle woorden deze wet. Dus de kindertjes, de kleine kindertjes wel te verstaan, uit vers 11... Die worden, of uit vers 12 bedoel ik, die worden inderdaad mede geplaatst onder het verbond. En dat herhaalt zich dan weer in Jozua hoofdstuk 8, waar men in Kanaan aankomt. En dan staat er in Jozua 8 vers 34. En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. Daar was niet één woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël en de vrouwen en de kleine kinderen, daar heb je ze weer, en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden, zodat je maar ziet dat ze toen inderdaad geen aparte kindersamenkomst hadden. Ze moesten meeluisteren naar de woorden der wet, die ze niet begrepen, maar daar gaat het ook niet om. Als je ze nooit gehoord hebt, kan je ze niet begrijpen, dus je moet beginnen met ernaar te luisteren. Misschien dat je ze dan later nog eens begrijpt, zo is het gewoon. Maar de kindertjes worden er uitdrukkelijk in betrokken. Nemen niet een aparte plaats in, maar worden gewoon bij het volk gerekend. Ze worden niet geteld, ze worden ook niet apart geteld, ze worden helemaal niet geteld namelijk. Ze horen er gewoon bij, want ze staan onder de supervisie van de ouders. En dat is de normale gang van zaken. Ik vind er nog een voorbeeld van, dat is veel later in 2 Samuel 15. En daar laat ik het dan maar bij. 2 Samuel 15, vers 22. Waar David vlucht voor Absalom. En dan blijkt er een Gettiet te zijn. Die met David mee wil. En dan staat er in vers 19 van 2 Samuel 15. Zo zeide de koning tot Ittai, de Gettiet: waarom zoudt gij ook met ons gaan? Keer weder en blijf bij de koning, want gij zijt vreemd. En ook zult gij weder vertrekken naar uw plaats. En zeg, ga toch terug, want je hebt bij mij niks van doen. En je krijgt alleen maar moeilijkheden door mijn kant te kiezen. Gisteren zijt gij gekomen, en heden zou ik u met ons omvoeren om te gaan. Je komt net kijken, ik ken je nog maar pas, waarom zou je nou met ons meegaan op de vlucht? Enzovoorts. En dan staat er in vers 21, maar Ittai antwoordde de koning en zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en mijn Heer de koning leeft, in de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, het zij ten dode, het zij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn. En toen zeide David tot Ittai: zo kom en ga over. Alzo ging Ittai de Gettiet over en al zijn mannen en al de kinderen, maar er staat echt dat woord voor kindertjes, al de kinderkens die met hem waren. En wat die kinderen ermee te maken hebben, dat snap je niet, historisch niet, maar ze horen er gewoon bij. Ze staan onder verantwoordelijkheid van de ouders en dus gaan ze mee. Dat ook natuurlijk een typologische toepassing heeft en alles. Ja, goed, maar daar hebben we het vandaag dus even weer niet over, hè. De kindertjes gaan dus gewoon mee, terwijl het helemaal geen zin heeft om er verder over te spreken. Maar het gebeurt wel.
Dat zijn die kinderen hier in vers 18, dat er staat dat het mannen zijn. Zo mannen.
Over welk vers heb ik 2 Samuel? 18? Ja, daar staat een ander woord. Daar gaat het niet om. In alleen 2 Samuel 15 vers 22 staat dit woord voor kindertjes. Dus ik heb het over het Hebreeuwse woord ter aanduiding van echt de onvolwassenen, de kleutertjes, degene die nog maar net kunnen lopen, bij wijze van spreken.
Maar worden ze dan in vers 18 man genoemd?
Nee.
Misschien
twee. Nee. Ja, dat kun je wel veronderstellen, maar er is geen enkel bewijs voor. Dat is ook een andere terminologie, dus daar heb ik verder ook niks aan. Hè? Dus ik heb het zekere voor het onzekere genomen. En alleen uitdrukkelijk dat Hebreeuwse woord genomen voor een kind. Niet meer een baby, niet meer een zuigeling, maar laten we zeggen een kleuter. Maar zeker, zeer beslist, onvolwassen. En dus geen knecht of iets dergelijks. Nou, wat ik in dit verband in ieder geval moet aanhalen, is dat er bij gelegenheid niet alleen gezegd wordt dat kindertjes meegaan bij de uittocht uit Egypte en bij de plaatsing onder het verbond en meegaan met David. Hoewel dat het meest voorkomt, is heel opmerkelijk, maar het is zo. Er is één uitzondering op dit positieve verhaal, en dat is een negatief verhaal. En dat vinden wij in nummerie 16. Waar Korach, Datan en Abiram stonden voor het aangezicht van Mozes en zij vergaderden zich tegen Mozes en tegen Aaron. Staat in vers 1, 2 en 3. En u kent waarschijnlijk de geschiedenis. Zij kwamen in opstand tegen Mozes. Ik denk dat het democraten waren. Ik meen er een meerderheid uit het volk achter zich te kunnen krijgen. Maar Mozes weigerde verkiezingen uit te schrijven of zoiets. Zo'n soort verhaal was dat. Maar het gevolg is dat degenen die in opstand kwamen tegen Mozes en Aaron, die worden gedood. Deze Korach, Datan en Abiram. Typologisch is dat helemaal eenvoudig te verklaren. Want Mozes en Aaron samen zijn natuurlijk een beeld van de koning en priester. Naar de ordening van Melchizedek, namelijk Christus. En wie in opstand komt tegen de door God aangestelde zoon, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die wordt uiteraard gedood. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Een aanschouwelijk voorbeeld. Wordt een voorbeeld gesteld, heet zoiets, hè? Hier in nummerie. En dan staat er in vers, even kijken, in vers 24... dat de Heer zegt tot Mozes: spreek tot deze vergadering, zeggende: gaat op van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Toen stond Mozes op en ging tot Datan en Abiram, en achter hem gingen de oudsten van Israël. En hij sprak tot de vergadering, zeggende: wijk toch af van de tenten deze goddeloze mannen. Ze moesten dus bij die tenten van deze goddeloze mannen uit de buurt gaan. Het werd gevaarlijk. Ga even allemaal achteruit. Wijk toch af. En roert niets aan van hetgeen hun er is, want het is gevaarlijk om het aan te raken. Opdat gij niet misschien verdaan wordt in al hun zonden. Want de gedachte is natuurlijk dat er nu een oordeel komt over deze drie mannen en al wat hen toebehoorde. En dus moest men er ver uit de buurt blijven, anders kon men wel eens door hetzelfde oordeel getroffen worden. Ja, als je toevallig een jas van Korach aan had, dan zat je niet best natuurlijk. Hè? Nee, nou goed, maar we moesten uit de weg. En dan staat er, vers 27. Zo gingen zij op van de woning van Korach, Datan en Abiram, van rondom. Maar Datan en Abiram gingen uitstaande in de deur hun tenten met hun vrouwen en hun zonen en hun kinderkens. Aardig, hè? Hun vrouwen en hun zonen, dat woord vertalen ze normaal met kinderen, maar dat kon nou niet, want er stond al een ander woord voor kinderen, namelijk erachter. En nou hebben ze dus goed vertaald. Hun zonen, dat zijn hun volwassen kinderen, en hun kinderkens, dat zijn de onvolwassen kinderen. En die hebben niet wat goeds of kwaads gedaan, die kennen het verschil niet tussen goed en kwaad, hebben we er straks gelezen, maar ze waren er wel en ze hoorden bij de huishouding van deze mensen en bovendien, zij deelden in de hoedanigheden van hun ouders. En dus zijn ze daar, deze kinderkens. En het gevolg is, toen zei Mozes: hieraan zult gij bekennen dat de Heere mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn. Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de Heere niet gezonden. Maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal opendoen en verslinden hen met alles wat hunner is. Alles wat hunner is. En zij levend naar Sheol, naar het dodenrijk, ter helle zullen nedervaren. Als dan zult gij bekennen dat deze mannen de Heere getergd hebben. En het geschiedde als hij geëindigd had al deze woorden te spreken. Zo werd het aardrijk dat onder hen was gekloofd. En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen. En alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. En dat betekent dat de kindertjes die geen goed of kwaad gedaan hadden, die de partnerdeel aangehaald hadden, wel degelijk in dit oordeel terechtkwamen, omdat het oordeel kwam over hun ouders.
Er staat in nummer 26, vers 11.
Ja.
Maar de zonen van Korach stierven niet.
Nee. Dat kan wel zijn, maar dat is voor ons niet van belang, omdat daar gesproken wordt over de zonen. Ben staat er dus, hè, de zonen, en het gaat dus niet over de kindertjes. De conclusie die je trekken moet uit de schriftplaats is dus inderdaad dat sommige zonen van Korach wel stierven en andere niet. Maar dat gaat er natuurlijk om wie er gedeeld heeft in de, of wie deel had aan het doen en laten van Korach. Want zonen zijn echt in de Bijbel volwassen mensen. Dat wil zeggen, ze worden volwassen beschouwd. Misschien zijn ze 12, 13 jaar, dat kan zijn. Maar ze worden als volwassenen behandeld. Maar kindertjes niet. En daar gaat het om. Kindertjes delen gewoon in de situatie van hun ouders. En van die kindertjes staat dan ook inderdaad dat zij dus met de ouders omkwamen. Zo is het nog eenmaal. Daar kunnen die kinderen niks aan doen. Nee, dat is ook zo. Ja, dat moet zonen zijn, ja, inderdaad. Dit woord voor kind waar ik het nu over heb, komt daar niet voor. Ja, ik heb me expres beperkt, want er zijn wel 4 of 5 termen zeker die door elkaar met kind of met zoon vertaald worden. Tamelijk abusievelijk. Maar ik heb uitdrukkelijk het woord genomen voor onvolwassen kinderen. Niet meer zuigelingen, hoewel dat zou kunnen zijn. Maar ze scharrelen rond enzovoort. Maar ze kennen geen goed en kwaad, staat er. Ze zijn dus niet verantwoordelijk. Maar hoewel ze niet verantwoordelijk waren, kwamen ze wel in het oordeel. En daar zijn nogal meer voorbeelden van te vinden in de Bijbel. Hoewel ze niet zo uitdrukkelijk vermeld worden als hier. En daar gaat het maar om. Nou, daar heb ik eigenlijk verder niks aan toe te voegen. Want als we dat principe kennen, is het vervolgens zeer eenvoudig. Want, en dan ga ik naar het Nieuwe Testament. Ik ga bijvoorbeeld naar Efeze. Efeze 6, geloof ik. Ja, Efeze 6. Vers 1. Gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Ja, wat wil hij daar nou mee zeggen? Nou, kijk, deze Efezebrief, en de brieven trouwens in het algemeen in het Nieuwe Testament, zijn geschreven aan gelovigen. Want de apostel Paulus geeft geen richtlijnen voor ongelovigen over hoe ze leven moeten. Dat kan ook niet. Want voor de ongelovigen is er maar één richtlijn, dat is namelijk dat ze tot geloof moeten komen. En voor de rest heeft God ze losgelaten, zijn ze van God dood, God heeft ze overgegeven enzovoorts. En tot die kinderen, zegt Paulus dus niet, zijt die ouderen gehoorzaam. Dat is toch duidelijk dan, hè? De enige kinderen tot wie hij dit kan zeggen, is tot kinderen van gelovige ouders. Ja. En niet meerderjarigen of zo, want dan zou hij ze niet apart hoeven toe te spreken. Als dit kinderen zijn die zelf bewust een keuze voor de Heer gemaakt hebben, dan moeten ze gewoon beschouwd worden als broeders en zusters en er hoeft er geen apart verhaal over verteld te worden. En toch vinden we het aparte verhaal. Kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in de Heer. Waarom? Omdat het inderdaad Gods wil is, zoals het ook in de wet werd uitgedrukt, want het staat er hierbij, dat het inderdaad Gods wil is dat niet alleen de ouders verantwoordelijk zijn voor de kinderen, maar ook inderdaad dat de kinderen zich aan die ouders onderwerpen. Dat is namelijk hun plaats. En hoewel kinderen, naarmate ze ouder worden, steeds meer de neiging hebben om zich zelfstandig op te stellen van hun ouders, sterker nog, hoewel ze steeds meer de neiging krijgen om hun ouders aan zich te onderwerpen, is het toch de bedoeling. Ja, nee, maar daar gaat het hier toch om. Is het toch de bedoeling dat zij onderworpen blijven aan hun ouders. En je moet concluderen dat dit gezegd wordt niet tot broeders en zusters, anders moest altijd er moeten staan, maar tot kinderen. Maar het kan nooit zijn tot kinderen van ongelovigen, want daar richt de apostel zich niet toe. Dus zijn het kinderen van gelovige ouders. Maar dat betekent meteen dat deze kinderen van gelovige ouders dus tot de gemeente gerekend worden. Dat is waar het hier om gaat. Kinderen dus van gelovige ouders die verondersteld worden te horen tot de gemeente. Maar begrijp je me nou goed, je kunt wel zeggen een gemeente bestaat uit slechts wedergeboren mensen. Dan zeg ik, dat kan wel zijn. Maar de gemeente van Israël dan, in het verleden en in de toekomst, hoe praten we daar dan over? Het punt is gewoon dat een gemeente niet per definitie uit wedergeboren mensen bestaat in de Bijbel. Dat kan in onze bedeling wel zo zijn, maar dat is in de voorgaande bedelingen zeker niet het geval. Want de gemeente wordt gevormd door gelovige mensen. Dat is de norm. En als gelovige mensen kinderen hebben, worden die kinderen uiteraard gezegend in hun gelovige ouders. Maar als de ouders niet gelovig zijn, zal ik maar zeggen, dan leven zij onder de vloek en dan worden de kinderen vervloekt. In hun ongelovige ouders. Nou, moeilijker is het niet. En om het nog eenvoudiger te zeggen, dan zou je toch gedacht zijn dat kinderen van gelovige ouders als gelovigen gerekend moeten worden, tenzij anders blijkt. En dat kinderen van ongelovige ouders als ongelovigen gerekend moeten worden, tenzij anders blijkt. Want ze leren van hun ouders om de Heer niet te geloven. En kinderen van gelovige ouders leren van hun ouders om het wel te doen. Totdat ze een eigen wil krijgen en er zelf een keus maken, maar dan worden ze niet langer als kinderen beschouwd. Dan zijn het gewoon gelovigen of ongelovigen. Zie? Dus wat ik probeer uit te leggen is dat je van kinderen niet kunt eisen dat zij gelovigen zijn, want anders gaan ze niet mee met de opname van de gemeente. Want als die kinderen gelovigen zijn, zijn het geen kinderen, maar gelovigen. En dan praten we er verder niet over. Zie? Want voor God gaat het er niet om of men volwassen is of kind is. Voor God gaat het erom of men een gelovige is of niet. En als men dan inderdaad niet zelf de verantwoordelijkheid kan dragen om tot zo'n keuze te komen, tot zo'n beslissing te komen, dan bestaat men niet zelfstandig, dan staat men onder de verantwoordelijkheid van de ouders en deelt ook in de keuze en in het geloof of ongeloof van de ouders. Dat is een heel normale zaak hoor. Dat was onder de wet zo, dat principe. En dat is nu uiteraard nog zo. Dat kan toch niet anders? Ze worden niet geteld, de kinderen, dus vallen ze onder de telling van de ouders. Nou, en dat gevolg is dan ook dat de apostel Paulus deze kinderen beschouwt als leden van de gemeente. Ik zeg niet dat hij ze beschouwt als wedergeborenen, maar hij beschouwt ze als leden van de gemeente. Want nogmaals, men behoort tot de gemeente of tot de gemeenschap of tot het overblijfsel van Israël of hoe het maar heten mag. Niet op grond van wedergeboorte, maar op grond van geloof. Dat ik nou meteen nog eens verder redeneren. Dus nog een misverstand wat ik dan uit de weg moet ruimen. Men wordt niet behouden omdat men wedergeboren is. Want behouden zijn is hetzelfde als wedergeboren zijn. Men wordt dat op grond van geloof. En dan kom ik terug op een onderwerp wat ik vanmorgen heb aangehaald en waar ik nog wat vragen over gehad heb. De zaak is namelijk dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, maar hij werd niet wedergeboren. Ja, waarom niet? Omdat er geen nieuw leven was in Christus. Hoe kon hij het dan krijgen? Het was er niet. De belofte aan Abraham is dan ook dat hij het zou krijgen later. En wij weten wanneer hij het krijgt. Nou, gewoon op de jongste dag. Daar is niks moeilijks aan. Er wordt verder geen uitzondering gemaakt. Dus gewoon op de jongste dag. Dat betekent dat Abraham wedergeboren zal worden op de jongste dag. Dan moet je eens opletten wat ik nou zeg. Want nou hebben we die opstanding op de jongste dag. Dan gaat het om dat de rechtvaardigen opstaan en de eeuwigheid, de nieuwe schepping binnengaan. En daar is Abraham dan. Maar Abraham is niet wedergeboren. Dan wordt hij dus niet behouden. Zo wordt soms geredeneerd. Maar het is een verkeerde redenering. Als je de norm stelt, iemand moet wedergeboren zijn om een nieuwe schepping of het koninkrijk binnen te gaan of de hemel binnen te gaan of wat ook, kom je niet uit. Want Abraham is niet wedergeboren, dus zou hij niet behouden zijn. En dat is hij wel, maar niet op grond van wedergeboorte, maar op grond van geloof. En op grond van geloof zal hij behouden worden, of anders gezegd, op grond van geloof zal hij wedergeboren worden, want dat is fundamenteel hetzelfde. Het is niet zo, je moet wedergeboren worden en dan ga je het koninkrijk binnen. Nee, door wedergeboorte ga je het koninkrijk binnen. Vandaar, als iemand niet eerst wedergeboren is, kan hij het koninkrijk Gods ook niet zien. Nee, uiteraard niet. Want door wedergeboorte gaat hij erin. En de vraag is dus niet of iemand wedergeboren is op het juiste tijdstip om dan de eeuwigheidspositie in te gaan. Nee. De vraag is of hij een gelovig is en dan zal hij wedergeboren en zijn eeuwigheidspositie binnengaan. En strikt genomen is het dus zo, wij zijn wedergeboren en hebben die positie dus al bereikt. Ja, zeker.
Misschien zijn er meer dan hier, maar zoals je in de stad, dat is natuurlijk wel mooi, maar er is ook nog een hoge priester die voor die andere kinderen van ongelovige ouders binnenpleit. Want ik ben zelf niet uit gelovige ouders. En toch ben ik van, zolang ik mijn wetenschap heb, altijd heb ik dat eens genoemd.
Ja, dat, nou, daar heb je nou zoiets, hè?
Nou, daarom. En er zijn er, ik heb met zoveel mensen gesproken, die toch geen gelovige ouder zijn, en die toch...
Dat kan dus ook...
Zo lang als ze van zichzelf weten geloofd hebben.
Dat kan, dat kan.
Maar op latere leeftijd, natuurlijk op volwassen leeftijd, het volledig hebben.
Maar het kan zelfs andersom. Nee, het punt is gewoon dat een mens behouden wordt op grond van geloof. En ik heb nooit een leeftijd genoemd waarop me iemand dan bewust tot geloof kan komen.
Nee, maar ik bedoel, de ouders van de gelovigen, kinderen van gelovige ouders zijn dan al inbegrepen, maar die andere kinderen staan er dan buiten.
Ja, maar ik heb al gezegd, ik heb echt goed gezegd, ik heb gezegd, als ze gelovigen zijn... Al zijn ze twee van mijn part. Als ze gelovig gerekend kunnen worden, rekenen we ze niet meer als kinderen. Want het zijn gelovigen. Daar hoeven we er verder niet over te praten. We hebben het over kinderen die zelf de keuze niet kunnen maken, van wie we de keuze ook niet verwachten, enzovoorts. Maar als een kind, hoe jong ook, een keuze maakt, zal ik maar zeggen, natuurlijk, dan is het een gelovige. Vraag me nou niet of het dan ook al wedergeboren is of zo, want dat maakt niks uit. Mocht de opname plaatsvinden op dat tijdstip, op een tijdstip, dan zal het op dat moment wedergeboren worden als het nog niet zo was. Dat maakt namelijk helemaal geen verschil. De eis, de norm is namelijk niet wedergeboorte, de norm is geloof. Want op grond van geloof zal men, wanneer het zover is, wedergeboren worden. En wat ons betreft is het al zover, wij zijn al wedergeboren als gelovigen nu. Zie. En wij hebben die eeuwigheidspositie dan ook al bereikt. Maar als we hier praten over kind, hebben we het over lui die keuze niet gemaakt hebben. Maar u zegt nou, er zijn kinderen dus van ongelovige ouders die toch van jongs af aan altijd zichzelf als een gelovige bezien hebben. Dat kan, maar ik heb het ook anders meegemaakt.
Ja, maar ik bedoel, ik heb zoveel gesproken, echt uit de wereld weg, die gezegd hebben van, zolang ik mijn eigen nagedacht denk,
Jawel, maar
ik
probeer het tegenover te stellen dat ik kinderen ken van gelovige ouders die zichzelf nooit anders gezien hebben en ook niet zullen zien als ongelovigen. Dat bedoel ik ook, dus dat zegt helemaal niks verder. En u noemt het hoge priesterschap van Christus, maar begrijp me goed, dat is niet voor de wereld hoor. Het hoge priesterschap van Christus is slechts voor de gelovigen. Want het is het hoge priesterschap van het nieuwe verbond en dus alleen voor degene die onder het nieuwe verbond al geplaatst zijn. Door geloof en wedergeboorte uiteraard.
Ja, maar ik bedoel, dat moet toch een voorbeeld van mij geweest zijn. Want van 5, 6 jaar af heb ik
altijd... Nou, het is veel eenvoudiger. Wat u vertelt, is de bevestiging van wat ik altijd zeg, dat een kind eigenlijk als gelovige geboren wordt. Niet omdat hij een keuze gemaakt heeft, maar juist omdat hij nog geen keuze gemaakt heeft. Want ik wou het onderwerp niet aanroeren, maar eigenlijk is het zo dat in de Bijbel ongelovigen mensen zijn, niet die de boodschap nooit gehoord hebben, maar die de boodschap hebben afgewezen. Want zo ligt het feitelijk, want de mens is geneigd te geloven. Omdat hij als kind zwak is, is hij geneigd zich te onderwerpen aan een hogere macht en de wereld te zien als een hogere macht waaronder hij staat, enzovoort. En hij is dus geneigd te geloven. Als hij dat niet doet, gaat hij dood namelijk. En dan wordt hem een hapje voorgehouden en dan kan hij niet gaan zeggen van ja, misschien zit er vergif in. Dat kan hij niet doen, want hij kan wel zeggen, eet ik het niet, dan krijgt hij niks anders. Ik bedoel, die keuze heeft het kind niet. Ongeloof is dan ook niet iets waarin men geboren wordt. Ongeloof is iets wat verwekt wordt, want dat is de eigenlijke situatie. Maar ja, we maken het nou nodeloos ingewikkeld. Maar de vraag is niet of een mens tot geloof komt, de vraag is of een mens tot ongeloof gekomen is. Eigenlijk, want daar zit het hem in. Er staat ook niet dat de mens verloren gaat omdat hij de boodschap niet gehoord heeft. In de zin van, het is nooit tot hem doorgedrongen. Er staat in de Bijbel dat de mens verloren gaat omdat hij het evangelie afwijst. Waarmee geen antwoord gegeven is op de vraag hoe het dan wel zit met degene die van niks gehoord hebben. Dat weet ik wel. Maar ja, dat is nou ook even ons onderwerp niet. Het gaat er namelijk om dat wanneer mensen geen keuze gemaakt hebben, want we hebben nou een discussie over... Dat ze dat misschien toch al heel vroeg doen. En dat kan natuurlijk. Maar we hebben het over dat mensen geen keuze gemaakt hebben. En men kan het ook niet van hen verwachten. Dat ze dan inderdaad als kinderen staan onder de verantwoordelijkheid van hun volwassen ouders. Dat is de eenvoudige gedachte. En dat betekent inderdaad, hoe vreemd u dat misschien ook vindt. Het betekent inderdaad dat als men Nou ja, als men al geboren wordt als kind in Israël, dan maakt men deel uit van Israël. Als men geboren wordt als kind van een Filistijn, dan is men een Filistijn. Zo zit het nou eenmaal. En dat betekent ook dat als men in een gelovig gezin geboren wordt, dan deelt men in de zegeningen van die gelovige ouders. En als men in een ongelovig gezin geboren wordt, deelt men in de vloek van die ongelovige ouders. Dat is nou eenmaal zo. En dat is niet iets nieuws, het heeft niks met onze bedeling te maken. Laat staan dat het iets te maken zou hebben met de opname van de gemeente of dat soort dingen meer. Het is gewoon de natuurlijke gang van zaken. En zo is het in de wereld ook. Dit is dus wel erfgoed. Jawel, het kind erft dat. Het kind kon er toch niks aan doen en ging toch mee uit Egypte. We moeten de draad niet kwijtraken, want ik word nou gedwongen om dingen te zeggen die ik nog helemaal niet zeggen wil. En we worden gedwongen nou, om de dingen door elkaar te gooien. Dat moeten we niet doen. Het is wel erfgoed. De kinderen gingen mee uit Egypte omdat hun ouders uit Egypte gingen. Ik sta hier, ik wil nog de lijn wel verder trekken. Ik sta hier, ik ben er 100% van overtuigd, omdat mijn ouders gelovigen waren. Anders was ik zelfs nou niet eens een gelovige. Maar zelfs voor die tijd, toen ik misschien 2 jaar was, toen was ik, behoorde ik tot de gemeente. Omdat mijn ouders tot de gemeente behoorden. Dat is een heel eenvoudige zaak. En zo regelt iedereen het bovendien ook. En zo regelt de Bijbel het ook. En daarom kunnen de kinderen in Efeze 6 vers 1 toegesproken worden. Omdat ze geacht worden te horen tot de gemeente. Anders kan Paulus zich niet eens tot hen richten. Dan horen ze bij een voor God gestorven wereld. Dan moet je niet zeggen, kinderen wees die ouders gehoorzaam. Dus er moeten staan, kinderen zorg dat je leven krijgt. Dat is heel wat anders. Maar dat staat er niet. Nee, ze worden toegesproken omdat zij gerekend worden tot de gemeente zolang zij kind zijn. Ik zeg niet dus dat ze automatisch behouden zullen worden en dat dat later dan vanzelf zo zijn uitwerking heeft. Alsof men bijvoorbeeld als kind gedoopt is en dan vanzelf later wel in de hemel komt en zo ingelijfd wordt bij het verbond. Nee, het gaat erom, zolang men een kind is, staat men onder de zegeningen of de vloek van de ouders. En de moeilijkheid vind ik dat ik dat nou moet gaan staan te leren, terwijl dat zo'n vanzelfsprekende zaak is. Dat klinkt misschien wat vreemd uit mijn mond, maar daar heb je eigenlijk helemaal geen bijbeltekst voor nodig om dat te geloven. Dat is nou eenmaal zo.
Ja, maar wat ik bedoel dan is eigenlijk dat men dus op latere leeftijd toch zelf tot kennis de waarheid komt.
Ja, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Maar dat zeg ik ook al uitdrukkelijk. Zolang men kind is, geldt dit. Maar zodra men oud genoeg is om zelf zijn weg te bepalen, zodra men niet meer trippelt, maar gewoon goed kan lopen, zal ik dan maar zeggen, dan zal men ook inderdaad zelf die keuze moeten bepalen. Maar dat heeft gewoon te maken met het volwassen worden. En dan kon wel eens wezen dat zo'n kind toch een andere weg inslaat dan de ouders doen. En dat komt echt voor, ook in de Bijbel. Zelfs zonder dat het wat meteen de ouders verwijderen, dat gebeurt, want dat kun je ook niet eens doen.
Ik denk dat er veel de koppeling wordt gelegd van kind aan leeftijd. Maar dat je de koppeling moet leggen aan kind zijn betekent geen kennis der waarheid.
Ja, precies, dat is het ook. Een kind weet namelijk niet. En kan dus ook niet kiezen. Maar als het wel weet, en het is de verantwoordelijkheid van de ouders om dat zo vroeg mogelijk de kinderen bij te brengen. Als het kind wel weet, kan het de keuze maken. En ook al is het dan lichamelijk misschien niet meerderjarig en ook niet verantwoordelijk. Dan kan het toch zijn dat het voor de Heer en voor de geestelijke dingen allang de keuze gemaakt heeft. Waarna vervolgens inderdaad de Heer hun hoge priester is en hun leidt en hun richting geeft en dat soort dingen meer. Dat is allemaal waar. Zonder meer. Maar we hebben afgesproken dat we onder kind verstaan iemand die de keuze niet gemaakt heeft en van wie we het ook niet kunnen verwachten. Om wat voor reden dan ook. Dat kunnen zelfs meerderjarigen zijn. Dat kunnen zelfs, zwakzinnigen zijn. Mensen die gewoon niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun daden. Het blijft gewoon zo dat ze delen in hun ouders. Ze komen niet tot volwassenheid. Of ze zijn nog niet tot volwassenheid gekomen. En dus horen ze bij hun ouders. Horen in het gezin van hun ouders. En worden gezegend met de ouders.
De Bijbel spreekt er ook over dat ze dan geheiligd zijn.
Ja, daar kom ik nog op. Hopelijk. Als het doorgaat.
Maar in dit verband is het dan niet zo dat je stelt uit Israël was het gemeenschap.
Ja.
Ik bedoel, die waren gelovig buiten Israël. Dus het ogenblik is een gemeente waar wij in deze tijd, deze verdeling, deel van uitmaken. En de kinderen van de ouders hebben deel aan deze verdeling.
Ja.
Dus Ik bedoel, wanneer straks aan het eind van de rit voor de grote witte troon beoordeeld zal worden, hanteert God dan het zuidelijk mysterium, of is het dat hij, net als de farao, vooruit wetende wat er zou gebeuren op grond daarvan oordeelt?
Ja, dat vind ik moeilijk om naar 1, 2, 3 een antwoord op te geven. Want dan krijgen we de vraag met de vraag van de voorwetenschap. Dan zou je de gedachte dus hebben dat aangezien God weet of een kind later tot geloof zal komen, zal hij op grond daarvan het kind van zijn rekenen.
Ik zeg, we hebben dus mensen die bevoren in deze tijd tot deze gemeente.
Ja.
En ten tijde van Israël, dan hoorden dus die kinderen bij het volk van Israël.
Ja.
Maar er waren ook buiten Israël, waren er gelovigen.
Ja.
Die niet tot Israël behoorden.
Ja, precies. En ze gingen niet mee met de uitocht. Dat is inderdaad waar. Zodat je maar weer ziet dat die mensen dus zelf helemaal niks aan kunnen doen. Ze hebben er geen invloed op gehad in de keuze die God maakt of gemaakt heeft. En dat geldt, dat zou je op onze verdeling ook moeten van toepassing brengen. Maar laat ik dan eens wat anders zeggen. De gedachte wordt soms geformuleerd dat een kind dus, die dus, waarvan we aannemen dat hij niet wedergeboren is, dat hij daarom niet bij de gemeente kan horen. Want de gemeente is immers de gemeente, namelijk het lichaam van Christus die in de hemel is opgeschreven en dat soort dingen meer. En ik moet toegeven, als dat de definitie is van de gemeente, dan moet je zeggen, daar hoort een kind dan inderdaad niet bij thuis. Dat is waar. Maar en dan wordt die gemeente opgenomen, die verdwijnt van de aarde, die gaat zijn eeuwige bestemming in. En dan zou op grond van deze definitie van de gemeente, zou het kind van een gelovige, die dus wel tot die gemeente hoort, niet meegaan omdat het niet wedergeboren zou zijn. En dan maken we een ingewikkeld probleem. Want het punt is gewoon, wij konden er ook niks aan doen dat we tot deze gemeente behoren. De norm is niet dat we wel het lichaam van Christus zijn. De norm is nog steeds weer gewoon dat wij gelovigen zijn. En omdat nou wij toevallig in deze tijd leven, horen wij tot die gemeente die in de hemel is opgeschreven. Maar dat is niet onze keus geweest. Nou, die keus hoeft het kind dus ook niet te maken. Net zo min. En dat betekent dus dat de uiteindelijke bestemming van de gelovigen niet beïnvloed wordt door wie men is, of mijn kind is volwassen of wat dan ook. Maar het heeft veel te maken met de bedeling waarin men leeft. Maar u moet ook begrijpen dat wij als gelovigen in onze dagen net zulke gelovigen zijn als de gelovigen van het Oude Verbond. En ook net zulke gelovigen als die straks de 1000 jaar het geopenbaarde koninkrijk binnengaan. En de normen die daarvoor gelden, dat zijn de normen die ook voor ons gelden. Namelijk dat men gelooft en wat daar verder het gevolg van is, dat wordt door de Heer bepaald. En het punt is dan dat de kinderen van gelovigen gerekend worden tot de gemeenschap van gelovigen. En als ik nu praat dus over de gemeente waartoe Paulus deze kinderen rekent, bedoel ik dus de gemeente in die zin van het woord. De gemeenschap van de verzamelde, bij elkaar gerekende gelovigen hier op aarde. En dan heb ik het niet over hoge dingen als het leden van het lichaam van Christus, want dat is het punt. Bovendien, je kunt ook moeilijk zeggen dat de leden van het lichaam van Christus opgenomen worden. De Heer tegemoet in de lucht bedoel ik. Niet met de bandrecorder bedoel ik, maar opgenomen worden de Heer tegemoet. Dat kun je namelijk niet zeggen om de eenvoudige reden dat van de gemeente volgens die definitie, dat die gemeente al in de hemel is. Dat is wat de schrift erover leert. Die is al in Christus in de hemel. Die wordt niet opgenomen. Die is namelijk al opgenomen. Wij zijn al uit deze wereld getrokken en hebben een plaats aan Gods rechterhand. Zodat we die norm niet kunnen toepassen. Het enige wat overblijft is gewoon, want we maken het zo moeilijk als wat, hè. De enige norm die overblijft is gewoon, we hebben mensen, je hebt gelovigen en ongelovigen, maar je hebt ook luid die tot geen van beide gerekend zouden kunnen worden. Wat doen we daarmee? Nou, heel eenvoudig. Ze staan onder de verantwoordelijkheid van hun ouders en dat is dan dat. Worden de gelovigen van de aarde weggenomen, dan horen hun kinderen daarbij. Wel, toen het volk van God, dat uit het Oude Verbond, uitgeleid werd uit Egypte, waren de kinderkens daarbij. Dat werd niet eens speciaal om gevraagd. Er worden geen woorden aan vuil gemaakt, dat is vanzelfsprekend. Er werd niet gevraagd, maar farao zei het voor de zekerheid erbij. Mede natuurlijk, omdat dat verwijst naar dat zij bovendien in Kanaan aankwamen. Maar het is een vanzelfsprekende zaak. Het moeilijke van dit soort onderwerpen vind ik, dat je dan moet praten over dingen die zo verschrikkelijk vanzelfsprekend zijn, maar die moeilijk geworden zijn omdat de verkeerde norm en de verkeerde terminologie gehanteerd wordt. Maar daar zit het probleem.
In het begin zei je toch ook al dat de kinderen, dat uiteindelijk allen opstaan in die nieuwe schepping, dat die opstandingen wel verschillen op verschillende tijdstippen, maar dat uiteindelijk de doden van die broeder toch ook weer opstaan, alleen op een ander tijdstip.
Ja, ja, nou ja. Kijk, de. Als we het hebben over kinderen, dan hebben we het er soms over en dan zeggen we kinderen zijn behouden of kinderen worden vanzelf behouden. Zo, dat soort kreten doen de ronde en die zijn op zich juist, maar dan moeten we wel bij beseffen dat we dan praten over hen die inderdaad geen volwaardige praktiserende zondaren geworden zijn. Ik heb het al vaak genoeg gezegd en ik wil het nogal zeggen, het is een kort verhaal. Dat is dat een mens wordt als zondaar geboren, maar zodra hij gestorven is, is hij gerechtvaardigd van de zonde. God rekent dan de zonde natuur, niet toe. Dat staat rechtstreeks zo, letterlijk in Romeinen 6 vers 9. Dat wil zeggen, als een kind, die dus nooit een volwassene geworden is, sterft, dan houdt het op zondaar te zijn. Daar heeft het dus geen last van meer. Ook niet als het voor God staat. God kan het niet als zondaar zien, want het is geen zonde meer, het is gestorven. Dat geldt voor u en mij net zo goed. Maar we hebben het nou over het geval van een kind wat overlijdt. Het tweede punt is dat als een mens voor God komt te staan, gaat het niet alleen om of hij een zondaar is, maar punt twee is, welke zonden, namelijk welke schuld, heeft hij op zich geladen door zijn daden en door zijn levenswandel. Wel, als een kind gestorven is, en dat hangt samen met onze definitie van het kind, dan moet vastgesteld worden, het heeft nooit gezondigd, want het had geen kennis van goed en kwaad. Het kan niet gezondigd hebben, het heeft de zonde niet gepraktiseerd. Dus het heeft geen zonde, het heeft geen zonden. Wat denkt u wat er gebeurt? Als die voor de grote witte troon komt te staan, krijgt die ter plekke, net als Abraham, eeuwig leven. Want op grond waarvan zou je dan veroordeeld moeten worden? Het heeft de boodschap niet afgewezen, het is geen zondaar meer, het heeft ook nooit gezondigd. Het is dus behouden. Maar als u rond gaat vertellen dat ik gezegd heb dat kinderen vanzelf behouden zijn, dan heb u het mis. Ik heb het gehad over kinderen die gestorven zijn. Eerder niet. En als ze het ongeluk hebben, om het dan maar eens zo te zeggen, om langer te leven en praktiserend zondaar te worden, dan blijkt dat er nogal wat moeilijkers aan te pas komt. Als ze voor de troon komen te staan. Zo zit het verhaal in elkaar. En dat geldt dus voor kinderen in het algemeen. Zie. Maar nou, dan gaan we even verder. Nou komen we bij het aanvang van het duizendjarig rijk. En u weet hoe dat gaat. Dan moeten alle ongelovigen van de aarde weggedaan worden. Want de gelovigen gaan slechts binnen. En als u denkt dat dan de kinderen automatisch het koninkrijk binnengaan, dan hebt u het ook mis. Want die kinderen delen in eventueel het ongeloof van hun ouders en ze vallen dus onder het oordeel. Net als die kinderen van Korach, Datan en Abiram. Worden beide ouders geregeld. Ze worden niet zelfstandig behandeld, want ze zijn niet zelfstandig. En je moet er ook de normen van de zelfstandigen niet op van toepassing brengen. De Bijbel doet dat namelijk niet. Maar als de opname van de gemeente plaatsvindt en dus de gelovigen, degene die het woord van Christus hebben aanvaard. Dus de gelovigen van de aarde worden weggenomen, betekent dat dus, hetzelfde verhaal, dat hun kinderen netjes meegaan, uiteraard. Want ze staan onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. En het is heel eenvoudig te zeggen, zolang het zulke minderjarige of kleine kindertjes zijn, zijn het ook eigenlijk gelovigen. Niet omdat dat die norm wordt aangelegd, helemaal niet. De norm is gewoon hun ouders. Maar het is een vanzelfsprekende zaak. Ze zijn in ieder geval niet tot ongeloof gekomen. Nou, daar gaat het maar om. En omdat Gods doel in deze bedeling is, de roeping van een volk voor zijn naam voor de hemel, delen ze daarin. En omdat in de toekomende bedeling Gods doel is een volk hier op aarde, in het geopenbaarde koninkrijk, delen die kinderen die daar met hun gelovige ouders meegaan de duizend jaar in, delen in dat koninkrijk. Het is een volstrekt eenvoudige zaak. Die we niet nodeloos ingewikkeld moeten maken.
Maar dat neemt niet weg dat een kind dus niet kennis hebben van goed en kwaad. Wat de toorn van God treft, omdat het onder de verantwoordelijkheid valt van ongelovige ouderen, straks toch voor de grote witte troon, gerechtvaardigd zal worden.
Dat is het verhaal. Ik hoop dat u het gehoord hebt, anders moet ik zal het nog een keer hardop vertellen. Ik haal het voorbeeld aan van bijvoorbeeld de aanvang van de 1000 jaren, waar de mens, de ongelovige mens, van de aarde verwijderd wordt, inclusief uiteraard zijn kinderen. He? Wel, dat verschijnsel, dat is ongetwijfeld juist, maar het neemt niet weg dat diezelfde mensen zelfs, maar daarmee ook hun kinderen, voor de grote witte troon op de jongste dag zullen geopenbaard worden. En daar worden normen aangelegd over een eeuwig behoud. En als ze dus als kind gestorven zijn, al was het dan bij de aanvang van de 1000 jaren en in de grote verdrukking en dat soort dingen, dan zal blijken dat ze toch behouden zijn. Maar ze gaan niet het geopenbaarde koninkrijk binnen. Omdat het toen nog gerekend werden tot de ouders. Maar als ze straks voor God staan, dan zijn de andere normen enzovoort. Nou, dat is het hele verhaal. Ja, zo is het ook.
Ja, van nature staan we al met een boek des levens. En je wordt een uitgestapt voor ongeloof.
Dat is het volgende verhaal. Heel hartelijk dank. Dat is een argument. Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar het is volkomen steekhoudend. Dat is namelijk dat nergens in de Bijbel geleerd wordt dat de mens in het boek des levens ingeschreven wordt. Maar er wordt wel geleerd dat hij eruit geschreven kan worden. Dat wil zeggen, hij staat in het boek des levens, tenzij hij op het tegendeel prijs stelt. En dan wordt hij eruit gedaan. Als een mens sterft in ongeloof, dan wordt hij uit het boek des levens verwijderd. Op dat moment. Of anders gezegd, als hij definitief tot ongeloof komt, wordt hij eruit verwijderd. En zolang hij nog leeft, ook al is het zonder de Heer te aanvaarden, staat hij nog steeds in het boek des levens, want hij leeft nog. Niet lang meer, maar hij leeft nog. En daar gaat het maar om. Maar wat ik u nog wilde voorhouden, wat lukt slecht omdat we nou in een discussie terechtkomen. Maar wat ik u wilde voorhouden is de eenvoudige woorden uit 1 Korinthe 7. Maar 1 Korinthe 7 blijkt voor zoveel mensen een verschrikkelijk moeilijk hoofdstuk te zijn. Omdat ze al hun emoties, en dat zijn er nogal wat, daarin betrekken. En dat is erg onverstandig. Die emoties behoort u pas daarna te hebben. 1 Korinthe 7 dan. Ja, ik moet eigenlijk. Ja, nou ja, toch. Ik ga maar even door. Ja. Er staat 1 Korinthe 7, daar staat. In vers 8. Er staat, ik zeg de ongetrouwden en de weduwe, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Dat wil zeggen, ongetrouwd. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Waarmee de apostel dus gezegd heeft dat je maar beter ongetrouwd kunt blijven. Als je het op kunt brengen tenminste. Sommigen hebben daar geen probleem mee, merk ik wel. Maar mocht nou een gelovige dit lezen en denken, goh, wat jammer nou dat ik dat niet eerder geweten heb, want ik ben al getrouwd. Laat ik dus maar gaan scheiden. Iets wat overigens bij de wet ook wel degelijk toegestaan was. Dan zegt de apostel tot hen, doch de getrouwde gebieden niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. Want deze uitspraak in vers 10 moet gelezen worden in het kader van vers 9 en 8 uiteraard. De apostel zegt, je kunt beter niet trouwen, maar daarmee heeft hij niet gezegd dat als je al getrouwd bent, je dus beter kunt gaan scheiden, omdat het beter is voor de Heer of zo. Nee, hij zegt, nee, als dat zo is, dat is prima, maar je had er beter niet aan kunnen beginnen. Maar dat is nou te laat. Hè? En dus zegt hij, nee, het is niet de bedoeling om dat nu terug te draaien. En dus zegt hij, gebied de Heer dat de vrouw van de man niet scheiden. Maar, zegt hij, als je dan toch wil, dan kan dat wel. Het mag ook, staat hier, sorry, maar dat kan niet. Ik heb het niet geschreven. Er staat, en indien zij ook scheidt, dus het kan wel, natuurlijk. Want 1 Korinthe zegt uitdrukkelijk dat alle dingen ons geoorloofd zijn. indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. En andersom, dat de man de vrouw niet verlaten. Dat wordt van de andere kant ook verteld. Maar de gedachte is, als je vindt dat je op grond van vers 8 en 9... beter uit elkaar kunt gaan, omdat het beter is ongetrouwd te zijn, dan zegt de apostel, nou nee, dat bedoel ik niet. Maar ja, als je het doet, dan moet je consequent zijn en niet daarna met een ander gaan trouwen. Het enige wat je dan nog doen kunt, wat je moreel verantwoorden kunt, is dat je met man of vrouw weer verzoent. Dat is wat hier staat en dat is de betekenis van deze verse. In dit kader dus, hè, horen ze thuis. Nou. En dat wordt er nader toegelicht, want in dezezelfde eerste Korinthebrief gaat het erover dat men niet aan de ene kant deel kan hebben aan de tafel des Heeren en aan de andere kant de tafel van de afgoden, de demonen. Men is... heeft deel aan het een of het ander. En op die manier wordt ook gesproken over hoererij. Dat kan namelijk ook niet, want je kunt niet aan de ene kant delen gemeenschap hebben met de Heer en aan de andere kant gemeenschap met de hoer. Dat verdraagt elkaar zo slecht. Het zijn twee tegengestelde dingen, is de gedachte. Nou. En dan gaat de apostel verder en zegt dus in vers 12, maar tot de anderen zeg ik, niet de Heer, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft. Ja, het kan nou eenmaal. Als je tot geloof komt, kan het zijn dat je vrouw niet mee tot geloof komt. Dat kan toch? Hè? Maar je kan zelf de stommiteit begaan hebben om als gelovige met een ongelovige te trouwen. Dat kan. Erg dom, maar ja. Hè? Maar het kan. Dan staat er, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde, die ongelovige dus, tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Hoewel dan men gemeenschap heeft met dat wat eigenlijk tot de wereld toebehoort. En dus eigenlijk is, en hoewel het dan dus eigenlijk in strijd is met de roeping van de gelovigen, zegt toch de apostel, nee, houd dat maar in stand, als het kan. Want de ongelovige man is geheiligd door de gelovige vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. En inderdaad, ik zal eerst maar zeggen wat het dan niet betekent. Het betekent niet dat als een ongelovige met een gelovige trouwt, dat hij dan automatisch behouden is. Nee, maar als een ongelovige gemeenschap heeft met een gelovige, en ik bedoel dat niet slechts seksueel, maar ik bedoel dat veel breder. Als dus een ongelovige gemeenschap heeft met een gelovige, dan heeft hij ook deel aan de zegeningen van die gelovige. Op dat moment. Zolang hij ermee getrouwd is namelijk. Of zolang die gemeenschap duurt. Zolang hij tot het gezin hoort, om het maar zo te zeggen. Langer ook niet. En u weet dat in de opstanding, daar bestaan geen huwelijken. Ik hoor een zucht van verlichting hier door de rij gehad. Maar goed. Maar in de opstanding, daar is man nog vrouw. En daar wordt niet getrouwd of ten huwelijk uitgegeven. Dus die heiliging is een heiliging zolang als men samen is. En dat betekent, als de opname van de gemeente plaatsvindt, is dat het eind van het verhaal. Want dan, dat is ook de lichamelijke opstanding en de lichamelijke verandering. Daar houdt elk huwelijk op. En dus houdt daar ook die heiliging op. En dus gaat die ongelovige man niet mee met zijn gelovige vrouw naar de hemel. Uiteraard. Toch? Ja, want zijn volwassenen en hun eigen geloof is bepalend of zij meegaan of niet. Juist. En het volgende punt is dan, dat er staat, want de ongelovige man is geheiligd door de gelovige vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de gelovige man, want anders waren uw kinderen onrein. En dat is een van de weinige keren dat specifiek over de positie van de kinderen gesproken wordt. En er staat dus dat ze rein zijn. Als kinderen één gelovige ouder hebben, en we gaan maar uit van dat dat in het gezinsverband is bovendien, want dat lijkt me wel zo te zijn. Dus moeten ze ouders zijn die inderdaad zorgen voor hun kinderen, hè. Indien kinderen dus één gelovige ouder hebben, worden ze rein verklaard voor zolang als dat duurt en ongetwijfeld voor zolang ze kinderen zijn, uiteraard. Want er komt wel ook een keer een eind aan, normaal gesproken. Maar nou kunnen we wel zeggen wat het niet betekent. Het betekent niet dat ze automatisch behouden zijn, maar wat betekent het dan wel? Want te vertellen wat het niet betekent, ja, bladzijde vol, maar wat betekent het nou wel? Dat ze toch delen in de zegening van die ene gelovige ouder. Maar wat is die zegening dan in vredesnaam? Dat ze brinta krijgen bij het... Hè? Er zijn maar twee dingen te bedenken. Het ene is dat ze het woord Gods horen. Dat mogen we tenminste hopen. He, maar als ik over bedenken gaat, nou, dat ze het woord Gods horen van de gelovige ouder. En het andere is, maar dat is veel concreter, het andere is dat ze inderdaad delen in de positie van de ouder. En dat is een positie als behorend tot de gemeente, met een hemelsburgerschap enzovoorts. En de Heer zorgt immers voor die gelovige ouder. Als dat gebeurt, betekent dat de ongelovige echtgenoot of echtgenote daar dus ook in deelt, vanzelfsprekend, want anders is helemaal geen sprake van gemeenschap en last aan een huwelijk. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar die kinderen des te meer. Als de ongelovige echtgenoot er al daardoor geheiligd is, dan zijn de kinderen dat zeker, want die zijn afhankelijk van de ouders. En dat betekent dus, ja zeker, de persoon van Timotheus vind je dat ook terug, hè? Die geheiligd was door zijn gelovige moeder, en grootmoeder zelfs, enzovoorts. En daardoor in het woord opgroeide en dat soort dingen meer. En van kindsbeen af de schriften geweten heeft. Nou, dat kan dus allemaal. Maar in het algemeen betekent het dus dat het kind staat onder de verantwoordelijkheid en daarmee ook onder de zegeningen van de gelovige ouder. Zo sterk is het dus.
Als in Efeze wat je aangehaald hebt, die kinderen gehoorzaamd die ouders, dan wordt er in de eerste plaats natuurlijk mee bedoeld, namelijk, want die ouders die brengen het woord.
Natuurlijk.
Ze... Dat woord.
Ja, het zijn...
En dat ga je lang leest op aarde, moet je dat zien.
Nou, dat weet je toch zelf, hè, wat het is, hè? Of dat geen lang leven zou hebben, natuurlijk. Ja. Want wat men van die ouders ontvangt, is het woord des levens, vanzelfsprekend. Het zijn de gelovige ouders.
Ja, maar staat achter op aarde.
Jawel, maar dat is het Oude Testament. En het wordt hier toegepast natuurlijk als voorbeeld voor de geestelijke dingen van deze bedeling. Maar hoe dat ook zij, die heiliging van het kind betekent inderdaad dat het zich bevindt in een bevoorrechte positie. Namelijk het woord van God wordt hen toegerekend. Ze worden gerekend alsof het gelovigen zijn. Dat zijn het niet, dat waarschijnlijk. Die keuze hebben ze niet gemaakt, want anders noemen wij het immers geen kinderen, hebben we afgesproken. Maar ze staan onder de zegeningen van de ouders. Want wat zou het anders zijn? Anders zou het betekenen dat... er staat namelijk, anders waren uw kinderen onrein. Ze zijn dus niet onrein. Toch? Ze zijn dus rein. In die ene gelovige ouder. Staat er. Ze zijn dus niet onrein. Maar als ze niet wedergeboren zijn en dus horen tot een oude schepping, zouden wij zeggen, dan zijn ze onrein. En de conclusie die je dus moet trekken, is dat ze... gaan in het heiligdom of in het koninkrijk of in de hemel of noem maar op. Nou, meer heb ik daar dus niks over te zeggen. Ik vind bovendien vanzelfsprekend die hele gedachtegang. Dat namelijk, als de gemeente wordt opgenomen, inderdaad de hele gezinnen opgenomen worden. Dat betekent zelfs dat in een gezin waarvan maar één ouder een gelovig is, dat daar die ene ouder en alle kinderen, voor zover het nog kinderen zijn, dus hè, meegaan met de opname en dat slechts de ongelovige ouder achterblijft. Want die geestelijke dingen zijn heus veel sterker. En het priesterschap van Christus, de dienst van Christus, ten behoeve van de gelovigen, is inderdaad veel sterker dan de macht van de tegenstander. Dat is het verhaal. En natuurlijk, daar kunnen we wel een verhaal bij bedenken van, stel, ze gaan niet mee, maar de Heer zal er toch wel voor zorgen. Maar dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Als ze niet meegaan, zal de Heer er ongetwijfeld voor zorgen. Maar vertel mij nou eens waar dat dan in de Bijbel staat. Waar staat nou dat God dezelfde regels toepast op die kinderen dan de volwassenen? En als dat zo is, waarom praten we dan apart over kinderen? Dat kunnen we toch niet doen? Dat is een inconsequentie. Zie? Integendeel, in de Bijbel vind je altijd dat de kinderen gerekend worden tot de ouders. Deel in de zegening, deel in de vloek. En dat gebeurt dus in onze bedeling ook. En in onze bedeling betekent dat ze inderdaad een hemelse bestemming hebben, net als wij. Ja, nou, meer valt er niet over te zeggen. Want je kunt niet aan een kind de eis stellen dat hij ook inderdaad hetzelfde heeft gedaan als wat ze anders gedaan hebben. Daar word ik toe opgeleid. Daartoe groeit hij op. Daartoe voeden wij onze kinderen op, enzovoorts. Maar zolang ze zover niet zijn, delen zij in onze zegeningen. Dat is heel letterlijk zo. Om in de aardse dingen, dat is in de geestelijke dingen net zo goed het geval. Waarmee dus niet gezegd is dat kinderen van gelovige ouders vanzelf ook zelf gelovige volwassen mensen zullen worden. Want dat is een ander verhaal. Die garantie is er helemaal niet. De kans is wel groot, moet ik erbij zeggen. Uiteraard, maar dat hoort ook bij die heiliging uiteraard. Maar dat staat er niet. Maar zolang het minderjarigen zijn, gaan ze mee, zoals de kinderen ook inderdaad, met de ouders mee Kanaan binnen. Kijk, in Efeze staat, degenen die Kanaan binnengingen waren gelovigen. En de kinderen dan? Die gingen toch ook gewoon door de Jordaan mee? Ja, en de kinderen van de Moabieten niet? Nee, want hun ouders gingen niet. Moeilijker is het niet. Nee, ik meen dat echt. Niet als een spitsvondige leer. Nee, ik vind het een vanzelfsprekende zaak. De Heer, als de Heer zijn uitverkorenen heeft, als hij de gelovigen heeft, zorgt hij voor hen en alles wat van hun is. Al hun bezittingen, zolang dat noodzakelijk is en zolang die zorg nodig is. En dat zal hij ongetwijfeld doen. De Heer heeft niet alleen heeft gezegd dat hij voor de wezen zou zorgen, maar het zou wel dwaas zijn als de Heer nou bovendien ook nog wezen zou maken. Dat lijkt nergens op. Nee, zo'n heer ken ik ook. Ik meen dat echt. Zo'n heer ken ik ook niet. Ik ken een heer die zorgt voor de zijnen. En alles wat van die zijnen is. Alles wat tot die zijnen behoort. Al was het de vreemdeling binnen de poort. En in ieder geval de kinderen. En ik zou eigenlijk willen eindigen met de woorden die mij bijgebleven zijn. Uit de boeken van de oude dominee C.J. Hoekendijk. De vader van Karel, de grootvader van Ben en Frans. Die zei, het enige wat een mens op aarde bezit en wat hij mee kan nemen naar de hemel, zijn zijn kinderen. Zo is het. Daar laten we het bij, want het is inderdaad de hoogste tijd dat de kinderen naar bed gaan. Dus mensen, ik heb er een paar gesproken die dachten dat ze beter geen kinderen konden nemen, want die neem je tegenwoordig. Vroeger kreeg je ze, tegenwoordig neem je ze. Die dachten dat het niet kon, omdat ze ze dan moesten overleveren aan de macht van Satan in de toekomst. Zodat wij nu over enige tijd een geboortegolf verwachten. Dus laten we er gewoon een eind aan maken. Nee. Van jou niet, Jan. Zo'n haast heeft het ook niet. Zegt één, die heeft al 12 kinderen. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe Hemelse Vader voor alle zegeningen die we uit uw handen mogen ontvangen. En we danken u dat we mogen leven onder die zegeningen die u vastgelegd hebt in Christus die onze Heer is. We danken u dat u ons verlost hebt uit de macht van de wereld, de macht van Satan, de eeuw deze wereld, de God deze eeuw. We danken u dat u ons overgeplaatst hebt in het licht en in het koninkrijk, het verborgen koninkrijk tot op heden van uw geliefde Zoon. We danken u, Vader, dat we op die Zoon ons vertrouwen mogen stellen. We mogen weten dat wij hem toebehoren met alles wat wij bezitten in deze wereld. Dat we met alles wat wij hebben mochten gaan tot hem die ons uit deze wereld gekocht heeft. Hij die ons daarom ook wil uitleiden uit deze wereld en ons een plaats geeft aan uw rechterhand. We zeggen u dank, Vader, dat we op u mogen vertrouwen voor alle dingen die ons overkomen ook in deze wereld. We danken u dat u het bent die beloofd hebt voor ons te zorgen, voor ons voor ons huis, voor ons gezin, voor al waar wij verantwoordelijk voor zijn. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat uw woord zegt dat als we ons vertrouwen op u stellen, dat we nooit beschaamd zullen uitkomen. Wij danken u daarom dat we ook uw woord mochten openen. Aan de ene kant mochten bepaald worden bij de verloren positie van deze oude wereld, maar aan de andere kant ook mochten bepaald worden bij de plaats die de gelovigen in Christus innemen. En we danken u boven alles, Vader, dat u ons als gelovigen van deze bedeling gemaakt hebt tot eerstelingen van een gemeente die in de hemel is opgeschreven en die hemelsburgerschap ontvangen heeft. We danken u, Vader, dat we naar diezelfde hemel ook mogen uitzien. En mogen uitzien naar de dag waarop wij deze dingen niet alleen maar weten omdat we ze gehoord hebben van uw woord, maar dat we ze ook met onze ogen zullen aanschouwen. En we danken u, Vader, dat wij in heerlijkheid met Christus geopenbaard zullen worden in de toekomst. We danken u, Vader, dat we naar die rijkdom van uw erfenis mogen uitzien en ons ook veilig mogen weten in die hand die u eens voor ons doorboord werd, die hand die ons nu gevat heeft en die ons leidt naar de bestemming die u ook ons bepaald hebt. We danken u, Vader, dat we door die hand ook beschermd worden. En dat u bij machten bent om ons te bewaren voor al die dingen die van de vijanden van de wereld tot ons komen. En dat u ons beschermt en plaatst in uw koninkrijk. Wij danken u, Vader, dat we deze dag bij elkaar mochten zijn en deze dingen ook mochten bespreken. Niet om te discussiëren over interessante zaken, maar om te komen tot kennis van wie u bent. Om te komen tot kennis van de positie van onze Heer, die eens mens was en leed en stierf, maar uit de dood opstond en als de Zoon des mensen inmiddels gezeten is aan de rechterhand van uw troon. Wij danken u, Vader, dat we op hem mogen zien, op hem onze verwachting mogen stellen en met vertrouwen ook mogen zien naar de toekomst, wanneer wij met hem verenigd u zullen aanschouwen in heerlijkheid. Wij danken u, Vader, en willen u vragen of u ons ook veilig wilt geleiden wanneer we weer deze plaats verlaten. Wilt u ons zegenen, wilt u ons helpen ook bij het verdere verstaan en misschien ook het uitwerken van dat wat we gehoord hebben. Omdat al die deze dingen mogen bijdragen tot de verheerlijking van uw naam in ons leven. Amen.